Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Goedenavond, welkom bij Voetbalpraat op maandag 20 juni. Gedurende de zomer, tot augustus ongeveer, zijn we er iedere maandag. En vandaag is dat met Jordi Jamali, die in zijn eentje de zeer succesvolle podcast Tekengeld heeft. Daar gaan we het zo zeker over hebben. Met een debutant, Martijn van Zijtveld.
Ja.
Wedstrijdspanning, gezonde?
Gezonde wedstrijd.
Gezonde wedstrijdspanning. Ja. Nou, we slepen hier doorheen, maar dat komt vast goed. En Marciano Vink, inmiddels al een ervaren rot in het vak.
Zou je denken.
Omdat we het elke maandag doen, zijn de gasten die er zijn in dit geval. Dus de drie, zoals elke week, mogen hun moment kiezen. Jordi, jij mag... we beginnen met de debutant. Debutant mag aftrappen. Ja. Martijn, jij mag met je moment komen.
Ja, ik heb heel erg mijn best gedaan om toch nog een voetbalmoment te vinden.
Dan moest je goed zoeken.
Ergens een voetbalwedstrijd te vinden, maar promotie, degradatie in Spanje. Girona heeft het gehaald uiteindelijk, ten koste van Tenerife. Ik heb zelf, volgens mij met wat meer Nederlanders, altijd wel een beetje een zwak voor Tenerife. Maar Makai er natuurlijk gespeeld heeft.
Vierklauw,
inderdaad.
Ja, die vierklauw, ja. Zeker.
Maar het is Girona geworden. Overigens wel een prachtige stad voor de groundhoppers, denk ik.
Want?
Nou, je hebt dat kasteel van Game of Thrones. Dat staat daar. Het is sowieso een geweldige stad qua eten, qua
architectuur. Geloof ik ook.
Ja.
Kijk.
Ja, niet dat Tenerife trouwens...
Ja, dat is top.
Niet dat Tenerife nou heel verkeerd is om naartoe te
gaan. Nee, dat is ook goed. Ja.
Nou, ze hebben het gehaald.
Ja, en die was later dan de eerste training van FC Twente. Dus, ja. Dus in Spanje was het seizoen nog bezig. En in Nederland was het alweer begonnen. Zo gaat het tegenwoordig. Jordi, was jouw moment?
Ik zag op Twitter voorbij komen Sadio Mané, die in zijn vakantie... Het is rondom Sadio Mané, zeker de afgelopen seizoenen natuurlijk gegaan over dat hij praktisch met de Afrika Cup en de eindrondes tussendoor nooit vrij heeft. Hij heeft vakantie, hij is teruggegaan naar zijn geboortedorp in Senegal. En daar heeft hij al zijn vrienden verzameld om daar te gaan voetballen. Dat was gefilmd, hoe ze dat doen. Het was een behoorlijk regenachtige bui was het. Op een modderveld stonden ze met z'n allen plezier te hebben. Papi Cissé was er ook bij. Mooi. Maar dan denk ik, menig een vliegt even uit om te gaan relaxen op de Bahama's of weet ik veel.
Maledive,
hij gaat
Ibiza.
Gewoon terug bij af en pakt weer die bal op. Nou ja, als je dan niet verliefd op voetbal bent, dan weet ik het ook niet meer.
Sowieso is het een jongen om heel vrolijk van te worden.
Altijd, ja. Dat is alleen al die glimlach op het veld. En hij gaat nu natuurlijk een nieuw avontuur aan.
Ja.
Het is wel zo goed als rond volgens mij met München.
1,40 miljoen, geloof ik.
Ja, en ik denk dat hij er ook goed aan doet. Alle partijen voorbij een hele goede, belangrijke aanwinst. Hij in een nieuwe omgeving. Liverpool weer eens wat anders proberen. Die hebben natuurlijk een opvolger in de aanval al...
Met Luis Diaz.
Ja, en Darwin Núñez ook voor de centrale positie. Maar ja, dat zal toch wel goed komen met Sadio Mané en
lijkt me wel. Ja, Mané en Sané. Dus ja. Een topcombinatie. Dat is altijd leuk. Gewoon... Voetballers die gewoon echt plezier hebben in het spelletje. Dat heb jij ook. Ik zag je deze week. Je was druk, hè, met de zoons, of niet?
Ja, die
even extra techniektraining ook?
Nee, looptraining.
Oh, looptraining.
De jongste is ooit een keer, je hebt een hele jonge leeftijd, door zijn enkel heen gegaan. En ja, doktoren wisten niet waar ze vandaan kwam. Dus vandaar dat wij looptraining. En sinds hij looptraining heeft, gaat het hartstikke goed.
Ja, maar ik zag je nog aanwijzing geven. Nee, zo?
Nee.
Nee?
Ik stond er heel rustig bij. Okay. Ik laat het aan de professionals over.
Ik keek en zag dat het goed
ik
was
keek
eigenlijk.
En ik de hitte, prima.
Ja, je had het iets over Manchester United, geloof ik.
Nee, eigenlijk is het... transfergeweld is eigenlijk nog niet echt helemaal losgebarsten. Maar er zijn wel een aantal hele mooie transfers. Tchouaméni naar Real, we hebben Haaland, we hebben Darwin Núñez. En daaronder, zeg maar, dat zijn de toptransfers, 75+. Daaronder zit natuurlijk een hele grote categorie, 20 tot 40. En daar is misschien Haller ook een onderdeel van. En dan krijg je dat weer Bergwijn gehaald wordt. Dat zijn allemaal de bedragen die zo rond dezelfde prijskategorie zitten. En je hebt dus dat al die clubs wel een klein beetje in beweging komen. Alleen bij Manchester United is het vrij rustig. En zelfs zo rustig dat de supporters daar heel erg onrustig van worden. Dat het te rustig is bij Man United. En ja, ze hebben wel uitgaande spelers. Hè? Cavani, Pogba, Matic, Mata. Alles moet weg. Lingard. Alleen er komt nog op dit moment helemaal niks binnen. Dus die supporters die zijn even verhaal gaan halen bij de technisch directeur. En dat is de heer Richard Arnold. Ja. En die hebben ze eventjes aan de tand gevoeld wat er nou precies aan de hand en wat er allemaal gaat gebeuren en wat de nieuwe trainer, de manager, nou precies wil. En die had niet door dat hij gefilmd werd. Nee. Dus alles staat erop. En hij gaf aan dat alles met Frenkie eromheen allemaal geregeld was en dat money is no option, dus geen issue. En dus wat dat betreft heeft hij eigenlijk al zijn troefkaarten op tafel gegooid. Dus Barcelona die heeft dat ook allemaal gelezen en gehoord. Ja, die kunnen eigenlijk nu weer vragen wat ze willen. Terwijl Frenkie aan de andere kant probeert alles te downplayen. Met, nou ja, ik wil wel langer bij Barcelona blijven. De prijs een beetje te drukken. Hebben ze een technisch directeur die alles op tafel gooit.
Ja, Martijn, je bent tot nu toe foutloos, dat moet ik zeggen. Maar dit is niet omdat we je eerste bijdrage niet goed vonden. Ik vond hem sterker nog zeer origineel. Maar op de een of andere manier sta je op zwart. Even kijken, is hij nog wel te horen, jongens, Martijn? Kan je even wat zeggen?
Ja, ik wil zeker wat zeggen.
Ja, je bent gewoon te horen. Dus dat is helemaal goed. En voor de podcast...
Voor de podcast maakt het...
Jouw camera is nu even weggevallen, maar dat maakt helemaal niet uit. We gaan zo verder praten over United. Trouwens, laten we het er meteen maar even bij pakken. Want dit was surrealistisch, Martijn. Wat hier gebeurde op dat terras met bier.
Ik vind het vooral van die supporter onbegrijpelijk. Want je benadeelt gewoon je eigen club ermee. Door dit naar buiten te brengen. En het is natuurlijk hartstikke sneaky om iemand zo te filmen die de moeite neemt om met jou in gesprek te gaan. Ja, ik kan daar met mijn hoofd niet bij.
Nee. Maar vind je het... ik vind het ook wel weer iets grappigs hebben. Of iets
ja, ik denk
past in Engeland.
In eerste reactie wel. Ja, nee, zeker. Als je dan hoe ze daar natuurlijk met de roddelkrantjes en dat soort type... dus misschien dat ook overslaat op de bevolking. Maar wat Martijn al terecht zegt...
Kijk,
je benadeelt.
Is hij weer. Daar is hij weer, gelukkig. Het hapert nog wel een beetje, maar we zijn blij dat je er weer bent.
Ja, en je benadeelt de club. Maar ik denk vooral dat je het grappig vindt als buitenstaander in die zin. Want ik denk ook dat, nou ja, je hebt dan een technisch directeur die over het algemeen niet denken van, nou, we gaan eens daar op het terras zitten met supporters om ze te woord te staan. Dan heb je dus iemand die dat wel doet, met alle goede bedoelingen. Dat gaat hij dus ook nooit meer doen.
Nee.
Dat heb je ook al voorkomen. Nou, heb je één keer een viraal hitje gehad op Twitter. Was dat het dan?
Ja, nee, dat is ook wel zo. Maar ik heb me er wel behoorlijk om vermaakt. Hij zei trouwens, money is no issue met Frenkie de Jong. Dus Barcelona kan er weer even 40 miljoen bovenop vragen.
Ja.
En niet alleen met Frenkie de Jong, maar ook gewoon met alle andere transfers die ze gaan doen. Want geld is blijkbaar geen issue.
En er moet nog een heleboel bij komen. Want de ene na de andere, die wordt op de een of andere manier lukt het niet. Hè. We hebben Timber ook gehad, die ze heel graag wilde. En daar heeft Louis van Gaal dan weer... een hand in gehad, dat hij toch bij Ajax blijft, wat ik onbegrijpelijk vind.
Waarom?
Nou, omdat hij aangeeft dat hij spelers niet meer kan weigeren om te selecteren. Hè. Dus hij moet ze wel selecteren, ondanks dat ze misschien niet altijd spelen. Nou, en nu geef je als reden, blijf bij Ajax, want de kans dat je speelt bij Man United is misschien wat kleiner. Dus je moet zoveel mogelijk blijven spelen. Dan denk ik, dat is een beetje tegenstrijdig aan wat je aan de ene kant roept. Dat je Bergwijn, ondanks dat hij heel weinig speelt, selecteert, want hij levert. Nou, wie zegt mij dat als hij naar Man United gaat, A, dat hij niet speelt. Maar B, dat mocht hij af en toe spelen, dat hij niet levert in het Nederlands elftal. Dus aan de ene kant verplicht je een jongen om bij een club te blijven en een verstandige keuze te maken. En aan de andere kant schreeuw je van de daken dat het niet uitmaakt of je wel of niet veel speelt bij je club. Dus ik vind dat een bondscoach daar niet in moet...
Maar het kan toch ook zo zijn dat hij dat zegt. Ik kan niet altijd consequent zijn, maar ik wil wel dat zoveel mogelijk spelers zoveel mogelijk spelen.
Maar zal een speler er echt naar luisteren? Stel dat Louis al dat advies wel heeft gegeven. Dat hij daadwerkelijk daarvan zegt, oké, ik doe het niet.
Nou, bij Timber schijnt het echt zo te zijn dat hij daarnaar
gaat luisteren. Dat is ook wat ik vernomen heb en dat hij daar nou echt naar geluisterd heeft. En ik denk bij mezelf, als ik Ten Hag zou zijn, dan zou ik daar best wel echt wel pislink om zijn. Want Timber is gewoon... Een denk ik, voor Man United en het spel wat ze willen gaan spelen, van achteruit voetballen, hoog druk kunnen zetten, is hij wel een key player, samen met de Frenkie de Jong. Dus ik snap en misschien wel de frustratie. En als je dan moet schakelen naar een De Vrij, niet dat De Vrij een slechte speler is, maar is een totaal ander type. Ja. En dat vind ik wel lastig, als een bondscoach zich daarmee gaat bemoeien.
Martijn, jij bent een ontzettende Arsenal, vooral liefhebber en dus ook kenner. Het zijn wat dat betreft zware tijden voor je geweest de afgelopen jaren.
Fijn dat je daarover begint.
Ja, sorry. Maar je ziet ook veel Premier League uiteraard. Varane en Maguire. Kijk, Varane vind ik wel goed, maar die is ook veel geblesseerd geweest. Maguire. Af en toe.
Varane, ik vind Varane een goede speler, maar ik vind Varane wel een speler die iemand naast zich moet hebben die hem complementeert. Dus een outspoken speler. Dus eentje die er echt staat, zoals Ramos. En Varane, dat was gewoon een geniaal koppel. Waarom? Ja. Omdat Ramos is echt de leider. En hij is heel goed, gedijt heel goed met een echt persoon naast zich. En op zich nu bij Man United, als je hem naast Maguire zet, daar komt niet heel veel uit.
Zou ook een beetje dezelfde spelers misschien.
Exact.
Weet allebei je niet heel sterk met opbouwen.
En hoe kijken ze in Engeland aan? Ze willen wel gewoon twee grote gasten van 1,90 meter over het algemeen, toch?
Nou, ik denk Ten Hag niet.
Nee, Ten Hag niet, dat is waar.
Want nu die Timber niet kan halen, schijnt hij naar Martinez te gaan.
Ja.
Dat is dan voor Arsenal weer minder, want die staat daar ook op het lijstje.
Ja.
En sowieso staan er volgens mij flink wat Ajax-spelers
want op het lijstje. We hoorden geluiden dat het een soort herenakkoord was tussen Ten Hag en Ajax van niet te veel, alsjeblieft. Maar als de ene niet doorgaat, schakelt hij door naar de andere.
Ja, nee, dat schiet niet op wat dat betreft. Ik wilde net nog wel aansluiten dat het natuurlijk ook wel een beetje gek is dat we het vandaag over Timber hebben en over zijn rol binnen, potentiële rol binnen Oranje. Daar heeft Erik ten Hag natuurlijk ook een hele grote rol in. En dat je dan wel gaat luisteren naar de huidige bondscoach, maar niet naar de trainer die je eigenlijk tot dit punt heeft gebracht. Dat is toch best wel raar, omdat, kijk, ik snap het wel als Louis van Gaal dit had geadviseerd als daar nog Mourinho aan het roer had gestaan of wie er allemaal de afgelopen jaren aan het roer hebben gestaan. Maar exact. Nu, met Erik ten Hag, dan is het toch helemaal niet zo'n gekke beslissing voor de jongen om dat te proberen. Zeker, Varane heeft zich op zich richting het einde van het zo'n goed herpak, maar Maguire, we zijn daar nu denk ik netjes over, maar dat is natuurlijk nooit echt iets geweest.
Die kan er gewoon niet zoveel van.
Nee, in ieder geval. Ik denk zeker niet als zijnde centrale verdediger voor Erik ten Hag.
Nee.
Maar het kan toch niet zo zijn dat de reden dat Van Gaal dat heeft gezegd, dat de enige reden is voor Timber om niet te gaan. Dat kan ik me bijna niet voorstellen.
Nee. Ik denk dat Ajax best wel al rekening had gehouden met het feit dat Timber mogelijk zou vertrekken. Hij werd overal genoemd. Waar rook is vuur. En Ten Hag is echt gecharmeerd van het type Timber. Hij heeft het bij het Nederlands elftal in mijn ogen iedere keer dat hij speelde, heeft hij het supergoed gedaan. Champions League supergoed. Dus het niveau heeft hij. Ik denk dat je met Timber, ondanks dat ik Martinez echt een fantastische verdediger vind, denk ik dat je met Timber iets minder risico loopt om die bij Man United in jouw systeem in te passen. Als dat dan door een extern persoon wordt afgeraden omdat dan je kans met het WK verkleint om die stap te maken, dan vind ik dat niet oké.
Ja.
Over het herenakkoord, er is natuurlijk gewoon ruimte. Want als je dan hebt afgesproken, oké, Timber wel, maar daarna stop ik.
Voorlopig staat de teller op nul.
Timber gaat niet door, heb je nog misschien één, dat je nog recht hebt op één.
Ja,
dan
Anthony.
Anthony
wordt ook genoemd. Ja.
Of Martinez, jouw club. Arsenal, hoeveel willen ze betalen? 33 miljoen las ik? 30 miljoen?
Ze hebben 30 miljoen geboden. Dat schijnt afgewezen te zijn door Ajax. En ze schijnen terug te willen komen.
Maar het is toch zo dat Arsenal heeft nu bevestigd dat ze helemaal nooit iets neergelegd hebben of nooit een bedrag genoemd hebben?
Nou, de Telegraaf gaf aan dat Arsenal nooit een bod heeft gedaan.
Ik dacht dat Arsenal op Twitter met een statement kwam dat zij nooit een bedrag hebben genoemd of iets dergelijks om Martinez te halen. Want er werd die 33 of 30 werd genoemd. Ja. Alleen zij zeiden, wij hebben nooit een bedrag. Ajax had ze hadden gevraagd in hoeverre wat die moet kosten. En Ajax had een bedrag neergelegd waar zij van schrokken.
Ja, dat is misschien een betere weergave van
De Engelse journalisten zijn ervan overtuigd dat Arsenal wel degelijk een bod heeft
gedaan. Ja, dus dat is een beetje. Dat is ook mooi onderdeel van jouw podcast. Je weet nooit wat waar is.
Dat maakt het heel moeilijk af en toe.
Daarover later meer over tekengeld. Maar wat wil Arsenal met Martinez? Want die hebben op zich een redelijk centraal duo, toch? Met Gabriel en White.
Ja, dat zijn er ook wel twee.
Zeg ik het goed met redelijk of niet? Is het goed?
White vind ik goed. Gabriel is nog wat ongepolijst.
Okay.
Ze zijn allebei geen briljante opbouwers.
En dat is Martinez, die is natuurlijk een behoorlijk goede opbouwer. Dus dat is dan waarschijnlijk wat ze willen.
Ja, maar ik denk niet dat ze die Gabriel, want hij zou dan voor de linker centrale positie gehaald worden. Ik denk niet dat ze die er zomaar uithalen bij Arsenal.
Nee, want dat is volgens mij degene met de meeste minuten. Nou, in ieder geval staat hij in de top 3 dit seizoen.
Ja, Saka heeft de meeste minuten. Hij is volgens mij 2 of 3, inderdaad.
En scoort af en toe wel eens kopballetje of uit een corner.
Het is een oersterke verdediger.
Ja.
Alleen het is een beetje hetzelfde wat bij United ook is. Ze vullen elkaar niet perfect aan, White en Gabriel. Maar als ze Martinez halen, dan denk ik dat ze hem voor de bank halen. Als backup.
Ja, en dan is 35 miljoen wel veel. Maar goed, het is Engeland. En dat
kan alles.
Daar kan alles.
Of als linksback. Maar dat lijkt mij nou niet de sterkste positie van Lisandro Martinez.
Nee, daar hebben ze toch ook gewoon Tierney, of niet?
Ja, maar die is regelmatig geblesseerd.
Ja, maar is hij nu zwaar geblesseerd of niet?
Nou, hij is nu weer aan het terugkomen. Dus Hij zal begin volgend seizoen...
Maar als hij speelt, is die toch wel goed?
Ja, zeker.
Ja, dus die gaat hij er dan ook niet... Want Martinez is wel een goede speler, maar hij is niet echt een linksback, toch? Of wel?
Nee, zeker niet. Nee. En Martinez is een hele goede verdediger, harde verdediger. Laat het ook in het Argentijnse elftal zien. Alleen... Ik denk dat het systeem wat Ajax speelde en de manier waarop Ajax speelde en de combinatie met Timber hem nog betere speler maakte en gemaakt heeft, vooral in de Champions League. Het zijn twee pitbulls. Ik noem het ook echt twee pitbulls die daar staan. En hij heeft een hele goede pas, goede opbouw. Hij ziet het spelletje ook goed. Alleen ik vraag me af of hij daadwerkelijk echt geschikt is om in Engeland te spelen. Ik zie hem liever in een Spaanse competitie.
Ja.
Ik denk dat dat meer bij zijn
keuze. Dat past
beter bij hem.
Ja, we gaan het straks uitgebreid over de eerste training van PSV hebben, hoor. Maar bij Ajax is er natuurlijk wel veel nieuws. Daar kunnen we niet onderuit. Zou je het trouwens wel doen als Ajax zijnde 30, 40 miljoen Martinez verkopen?
Lastig.
zou jij het wel doen? 30, 40 miljoen?
Kijk, ja. Je spelers heel lang vasthouden als Ajax zijn, is toch een beetje utopie. Dus dan denk ik dat als je bijvoorbeeld kijkt naar het traject wat met Neres is gebeurd.
Dat is van 47 naar 12 gegaan.
Ja, en dat weet je natuurlijk nooit. En het is ook zodra je er met die spelers uitkomt. En ik denk dat ze dat ook in het verleden hebben laten zien. Dat ze met z'n allen nog een seizoen blijven om weer wat moois neer te zetten of zo. Dat bespreekbaar is. Maar dat als er zoveel economische winst te behalen is. Dat je als Ajax zijn, dan moet je toch altijd richten op weer de volgende. En ik denk dat 40 miljoen en met wat hij geleverd heeft. Dat zeker bespreekbaar moet zijn. Ja. Het is per positie ook wel anders natuurlijk.
Het is wel bizar dat een centrale verdediger dan rond de 33, 30, 35 miljoen... en de topscorer in de Champions League en in de Eredivisie hetzelfde ongeveer.
Ja, Haller.
Ja, ik snap dat niet zo goed. Maar want mij wordt altijd verteld dat spitsen veel meer kosten dan verdedigers.
Dat was denk ik vroeger zo. Als je voor Maguire 85 miljoen kan neertellen, dan is eigenlijk alle logica is weg. Dus dat je voor Haller 33 of 35 miljoen betaalt, kan ik me wel voorstellen. Dat snap ik. Spitsen zijn nou eenmaal prijzig. Je ziet het aan Darwin Núñez. Heeft een goed seizoen. Gaat voor mij voor 90, 70, 90?
Ja,
zoiets.
70. Volgens mij 70 of 80.
Aan de andere kant, Martinez heeft natuurlijk wel specifieke kwaliteiten. Spelen het is een Argentijn. Het is een nationale team. Dat drijft de marktwaarde natuurlijk ook op. Dus dat het ongeveer gelijk is. Ja, dat snap ik wel.
Een stukje leeftijd misschien ook.
En een stukje leeftijd, ja.
Ja, en ik denk dat over afgelopen jaren heeft de waarde van doelpunten in de Eredivisie toch ook wel een beetje ingeleverd. Er was een periode dat eigenlijk elke topscorer van de Eredivisie die vertrok. Laten we beginnen bij Albeck en dat. En eigenlijk,
oeh, je gaat verder.
Ja, maar in die hele periode is eigenlijk volgens mij alleen Suarez echt raak geweest. Alfonso Alves. En op den duur wordt het toch...
Denk je ook gewoon denkt
van, oké, 30 doelpunten in de Eredivisie. Misschien 15 bij ons.
De paai zou je nog over kunnen twisten. Dat
via een omweg.
Ja, via een omweg.
Maar Malen, ook weer niet. Malen heeft natuurlijk ook niet echt heel veel goed gedaan. Hè,
is nog niet geslaagd bij Dortmund.
Exact. Dus als jij weer in de Nederlandse competitie komt shoppen en je haalt daar de topscorer weg, is geen garantie dat die in Duitsland natuurlijk 16 goals maakt. Ja.
Ze kennen hem daar natuurlijk al.
Dat is waar.
Bij Frankfurt wel goed gedaan, maar ze hebben natuurlijk wel zijn carrière gevolgd. Dus ze weten dat er een...
En in die onderlinge duels was hij natuurlijk fenomenaal.
Ja,
vergeet zijn Champions League.
Die thuiswedstrijd tegen Dortmund, dat was de allerbeste wedstrijd ooit voor Ajax.
Ja. Ik hoop wel echt, tenminste, ik heb Dortmund hoger zitten dan zo'n emotionele aankoop van die avond. Was hij echt heel goed toen hebben we eigenlijk besloten hem te halen.
Ja, maar ik denk toch echt dat het meespeelt, hoor.
Ja, het helpt, maar ik hoop bij een club als Dortmund dat er meer gedachte achter zit dan dat die avond doorslaggevend is
ook
geweest.
Je mag in de herkansing trouwens. Vind je dat Ajax Haller wel moet doen voor
als 35? Haller, nee, even over Lisandro. Oh. Martinez, als Taliafico blijft, want daar is ook nog helemaal niks.
Nee.
Hè? Dus als Taliafico blijft, zou je het eventueel met Blind Taliafico in de Nederlandse competitie kunnen oplossen. Ik denk dat je voor Champions League op die manier te kwetsbaar bent aan de linkerkant. Dus ik zou hem niet verkopen voor dat bedrag. Ja, ik ben gewoon Martinez-fan.
Oké, okay. En Haller wel?
Haller wel.
Oké.
Okay. Ja, Maar wat ik wel heel vreemd vind, wij hebben dus altijd gedacht dat Ajax best wel gefortuneerd, dat ze veel geld op de bank, dat ze dit soort bedragen willen uitgeven, kunnen uitgeven, moeten uitgeven om ieder jaar kampioen te worden. Alleen ik vind het best wel heel erg geneuzel in de ruimte om eerst Haller te moeten verkopen. Wil jij Bergwijn, Brobby en misschien Wijndal kunnen halen? Ik snap niet waarom dat zo lang moet duren. Je hebt 24
je koopt toch ook eerst een huis voordat je een nieuw huis gaat kopen?
Ja, maar als jij op de bank zoveel geld hebt liggen, dan kan je toch wat sneller een beslissing nemen?
Ja, maar ik weet...
Kijk, Bergwijn heeft natuurlijk nu in het Nederlands elftal heeft hij het fantastisch gedaan. En daar is zijn marktwaarde misschien nog zelfs gestegen. Er zijn andere kapers op de kust gekomen. Ik snap niet waarom je zo lang daarover moet doen als je het toch hebt liggen.
Nou, wat ik niet vooral niet zo goed snap, waar gaan ze Bergwijn laten?
Ja, dat is een hele interessante, Milan.
Ja, jullie zijn er voor de voetbalkennis. Ik stel alleen hier de vraag.
Ja, er zal een rol in gedachten zijn voor hem. Maar dat zal natuurlijkerwijze neig je naar links. Maar er staat iemand die geen wedstrijd overslaat. Nee. En ook geen wisselbeurt wil pakken tegen respectabel RKC of iets. Die geeft nooit aan in een bekerpotje van ik wil eruit.
Vriendschappelijk potje noemt.
Dat maakt het wel.
Okay, die moet dan ergens anders? Zou je dan denken?
Ja.
Want als ze Anthony niet verkopen, staat die op rechts.
Ja, ik neem aan dat ze hem voor de spits
En hadden. Berghuis is er ook nog.
Dus Bergwijn gewoon centraal in de spits.
Nee, dat is wat ze in de winter ook wilden volgens mij. Toen Brobby geblesseerd raakte nog uiteindelijk.
Ja.
Toen hebben ze het nog geprobeerd.
Meer de kans is dan überhaupt links.
Ja, en rechts lijkt me niet. Ja.
En of Tadic in de spits zou natuurlijk ook kunnen. En Tadic op 10, is dat een rare gedachte?
Je hebt Plaas, je hebt Berghuis.
Ja, ik weet het ook niet, maar... Daarom zit ik een beetje na te denken.
Kijk, weet je, alles kan niet. Als je Bergwijn erbij hebt, kan je zoveel schuiven. Ja. Brobby erbij. Er zullen een aantal op de bank plaats moeten nemen met zo'n gezicht.
Ja.
Want dat is niet anders.
Maar goed, dat hoort ook bij een club.
Dat hoort bij een topclub.
Ja. Eerder Bergwijn centraal dan Tadic als spits.
Denk ik ook, hè?
Ja.
Ja, zeker.
Dat verwacht ik
maar
wel.
Maar goed, Tadic heeft in dat 4-4-2, de laatste week stond hij ook een beetje als een halve tien af en toe.
Maar hij zal toch niet voortborduren op dat 4-4-2?
Nee. Maar je zou Tadic toch best op 10 kunnen zetten? Dat zou niet heel gek zijn.
Het zou niet gek
misschien
zijn.
Misschien gaat Schreuder wel heel anders spelen.
Dat zou ook zomaar kunnen. Die heeft vrijdag de eerste training, daar zijn we ook weer bij. Het was ook vandaag de eerste training van Ruud van Nistelrooy. Maar dat gaan we niet in dit kleine slotdeel bespreken. Ik wil even, Jordi, de podcast Tekengeld.
Ja, ik had veel tijd over deze zomer. Heb ik misschien een beetje verkeken, maar 9 juni ben ik begonnen. Want toen ging op papier de Nederlandse markt open. Maar ja, zoals je zegt, er gebeurt nog niet zo heel veel. Dus het is af en toe even vullen. Maar een dagelijkse podcast met een update over alle in- en uitgaande transfers in Nederland.
En deze week stond je gewoon op nummer 2 van best beluisterde podcast in Nederland.
Ja, nee, dat heeft er ook mee te maken dat een aantal mensen denken lekker vakantie aan het vieren zijn. En daardoor, ik werk wel
en
door.
En voetbal praten ze niet meer dagelijks. Dat helpt natuurlijk
dat
ook.
Helpt ook.
Daar
zeker.
Heb je ook niet meer heel veel concurrentie van.
Maar dagelijks 10 minuten kwartiertje, soms wat uitlopen als er wel echt wat gebeurt. Van Top Os tot Ajax, we nemen alles mee.
Ja, over die gekke dingen gaan we het in deel 2 natuurlijk ook hebben. Marciano komt met zijn gekste transferverhaal dat hij in zijn carrière heeft meegemaakt. En we gaan dus uitgebreid in op PSV en de eerste training van Ruud van Nistelrooy. Eens kijken, Oranje Vrouwen pakken we er nog bij. Kortom, we hebben genoeg te bespreken. Tot zo! Welkom terug bij deel 2 van Voetbal Praat. Voor de podcastluisteraars, de camera van Martijn van Zijtveld doet het weer helemaal af. Het is slechts 3 minuutjes niet gedaan en nu is hij weer in volle glorie te bewonderen. Martijn, het was vandaag de eerste training voor Ruud van Nistelrooy. Wat voor indruk maakte hij op jou?
Ja, typisch Ruud van Nistelrooy. Heel bedachtzaam, heel relaxed. Zei niet heel veel bijzonders tijdens de perspraatjes. Maar ik heb wel het idee dat hij er zin in heeft. En dat hij ook wel redelijk in zijn hoofd heeft wat hij wil. En wat hij erbij wil. Het vond wel grappig wat hij zei over versterkingen. Onrealistisch, maar niet onmogelijk.
Ja.
Zoiets was het, geloof ik, wat hij zei.
Ja, en de eerste voorbeeld is al binnen wat hij daarvan gaf. Walter Benitez van Nice. Hij zei eigenlijk medische keuring, maar dat gaat helemaal goed komen.
Ja.
Dat is wel een behoorlijke versterking, toch?
Ja, precies. Maar ongeacht, zeg maar, als je kijkt naar zijn prestaties bij Nice en hij schijnt het met data onderliggend heel goed te doen. Ik vind het ook wel gewoon van Nice naar PSV op dit moment. Weet je, Nice, daar zijn oneindig veel mogelijkheden. Hebben heel veel geld. Hadden natuurlijk de kampioenenmaker aangesteld als trainer. Nou, die is nu waarschijnlijk gaat hij vertrekken naar Paris Saint-Germain.
Galtier.
Ja. Dus ja, ik vind het echt wel knap dat PSV tot hem is gekomen en dat de jongen ook bereid is om naar Eindhoven te komen.
Ja, denk eens hardop. Wat zal dan ja, zijn beweegreden zijn?
Ik vind het moeilijk. Kijk, misschien is het gewoon de visie op het titel. Dat het toch realistischer is. Ook al is het natuurlijk twee seizoenen geleden wel gelukt in Frankrijk. Dat het een ander is gelukt dan Paris Saint-Germain. Maar in principe, die hebben natuurlijk nu ook weer Mbappé vastgelegd. En die gaan weer uitbreiden.
Ja, of je nou in de F'jes of amateurvoetbal speelt of in betaald voetbal. Kampioen worden is toch leuk.
Ja, en dat ja, is natuurlijk, dus, ja, ja, ja.
Maar van Frankrijk naar Nederland, dat ja, is wel heel raar. Ja, ik vind dat best wel vreemd.
Ja,
het is niet dat je voor het geld hierheen komt, of dat je...
Hij was daar ook eerste keeper, dus het is ook niet...
En hij is ook vijf beste van de Liga. Dus dat, het is niet zomaar een keeper. Het is niet een tweede keeper die je ergens op een toernooi gezien hebt, dat je denkt van, hé, hey, die moeten we binnenhalen. Gewoon de eerste keeper van Nice. Ik vind dat best heel knap wat jij zegt.
Ja, dat is echt puur speculeren. Maar zal dan toch Ruud van Nistelrooy meespelen of niet?
Dat zou dan wel moeten, bijna. Ja. Zou je haast denken. Want ja, ik kan me niet voorstellen dat de PSV, die hebben ze ook tegen Monaco gezien. En nou, daar weet je ook niet heel erg warm van afgelopen seizoen. Dus ja, ik weet niet wat voor indruk PSV op hem gemaakt heeft. Maar ik denk dat het praatje wat van Nistelrooy samen misschien met Brands of...
Van Israël habla español bastante bien.
Sí.
Dus, nou ja, dat zal denk ik echt ja, wel meespelen, hoor.
Nou, dat denk ik, ja, misschien dan wel.
Ja, want die kan echt goed Spaans, dat weet ik uit ervaring. Ja.
Maar goed, het plaatje moet dan wel heel goed zijn. En dat ja, betekent natuurlijk voor Drommel wel één ding.
Ja, die is klaar.
Al, ja, dat is wel
voor de basis in ieder geval. Ja. Ja. Ze hebben meteen geregeld met Boy Waterman erbij. Die is natuurlijk wel een beetje op leeftijd. Nee. En die denkt, nou ja, ik vind het wel prima. Ik ga gewoon lekker derde keeper worden.
Ja, terwijl hij op Kreta zat, bij ja, Ovi. Ik kan ook denken, ja, misschien wilden ze hem daar niet langer hebben. Maar nee, ja, dat is ook lekker.
Ja, dat is zeker lekker. Dat weet je uit ervaring, of niet?
Ja, ja, ja.
Het viel me tegen dat ik dacht eigenlijk wel... Ik had een beeld bij hem, want ik heb hem ook tijdens wat Europese wedstrijden gezien bij die werkgever daarvoor, Apoel, op Cyprus. Dat hij eigenlijk al die periodes daar eerste keeper was. Maar dat is hij helemaal niet. Hij heeft de afgelopen jaren zeer voorzichtig gekiept. Maximaal een half seizoen... in de basis, zeg maar. Hij vertrok ooit naar Karagümrük. Nou, dat is in Turkije. Die club bestaat inmiddels al wat niet meer. Die zijn amateurs, zo ver afgezakt.
Het Achilles 29 van Turkije.
Ja, maar daar was hij echt de man. En toen vertrok hij naar Apoel. En dat was natuurlijk interessant met oog op Europees voetbal en dat soort dingen. Maar toen ik van de week zat te kijken, het werd eigenlijk minder en minder echt seizoenen met onder de 10 duels. Dus hij is misschien nog wel fysiek gewoon helemaal heel.
Ja. Nou goed, we moeten ook niet te lang over de derde keeper van PSV hebben. Want die gaan we totaal niet aan het werk zien dit seizoen. Hij zei de prioriteitspositie is 1. Nou, dat is geregeld. Ze hebben nu 3 keepers. En nummer 9. Dan is de vraag, is Luc de Jong onrealistisch? Of is dat...
Volgens mij heeft Luc de Jong toch zelf ook een beetje aangegeven dat hij er wel oren naar heeft. Alleen, ik denk dat het salaris en... Ja, dat het grootste probleem zal zijn. Het salaris wat hij bij Sevilla, Barcelona binnenharkte. Dat is voor PSV natuurlijk onmogelijk. Aan de andere kant, ja, ik denk dat het ook wel weer de cirkel een beetje rondmaakt. En dat hij weer de Luc en dat stadion weer Luc, weet je wel.
Ja.
Dus ik denk dat we misschien ook wel weer meespeelt. Dat een beetje de cirkel rond is. Het Nederlands elftal, het WK wat eraan komt. Nou, en als hij daar gewoon goed doet, dan gaat hij echt wel een spintje ermee.
Ja. Maar Jan-Joost sprak wat met jonge fans in Eindhoven vanmiddag. En die zeiden eigenlijk wel... Ja, ik vind het ook eigenlijk wel leuk als er weer een nieuw iemand komt... waar we weer
maar die zijn, nieuws... Het eigenlijk is gewoon heel lastig. Spitsen, goede spitsen die er gelijk staan... Ja, daar hangt een prijskaartje aan. En ik denk dat je met nostalgie en met het verleden van Luc bij PSV... ik denk dat je daar nog de meeste kans maakt. En dan weet je ook, we halen doelpunten binnen. Kijk, er is een kleine periode geweest bij PSV... dat hij iedere keer voor de camera kwam en dat het allemaal weer niet ging... en dat hij niet gescoord had of ze hadden verloren. Dus dat is in het ver verleden. Maar ik denk dat het gevoel, het sentiment, dat je daar het meeste... denk ik hem naar binnen kan halen.
Mexicaanse zon helemaal geen concurrent meer?
Nou, dat lijkt me wel.
Ja, toch?
Ja.
Ja.
Ik zou het wel weten, maar...
ja.
Nee, ja, maar Toluca, ja, Mexicaanse zon, goed salaris.
Ja. Vincent Janssen gaf al aan, het leeft enorm. Het is echt niet zo dat je daar alleen maar komt te rentenieren.
Je merkt een beetje dat de tendens, met name in die discussie rondom Vincent Janssen... over zo'n Mexicaanse competitie behoorlijk negatief is.
Ja.
Maar dat is natuurlijk eigenlijk onzin.
Ik heb dat stadion gezien waar hij zijn thuiswedstrijden in speelde. Dat is niet normaal.
Nee.
Echt geweldig.
Ja, en het is voetbal leeft daar wel. Ik ben daar geweest in januari. Het was echt fantastisch. Dus dat is een zeer geduchte concurrent, lijkt me.
Ja. Dan is het, wil je naar huis, wil je een cirkeltje rondmaken? Of denk je van, gaan we nog verder de zon opzoeken?
Ja, nou, dat gaan we afwachten. Martijn, jij hoorde geloof ik dat Kiana Hoever
zo goed als rond is.
Zo goed als rond.
Met PSV, ja.
Ja.
Huur wel te verstaan.
Ja.
Hè?
Ja. Ja. Is dat een goede versterking? Is dat een versterking echt voor de basis? Ja, nee, je moet hier wel leveren, hoor.
Ja, nou,
is net
okay,
als Nederland zelf al.
Ja, maar dat kunnen we eigenlijk nog niet inschatten. Oh. Die jongen heeft niet zo heel veel gespeeld. Ik denk op zich voor de Nederlandse competitie zou dat wel een versterking moeten zijn als je in ieder geval al wat Premier League wedstrijden en wedstrijden in Engeland ervaring hebt opgedaan. Maar ik heb geen idee hoe die ervoor staat.
Nee, dat kunnen we allemaal moeilijk inschatten.
Ik wil je toch graag een antwoord geven. Maar...
Nee, Martijn, het is helemaal goed. Ik neem er genoegen mee. Wat zou Van Gaal tegen Gakpo hebben gezegd?
Tja, wat ik begrepen heb, is die tegen Gakpo maakt de juiste keuze op gevoel. Dat is weer een totaal ander advies. Maar goed, hij moest op gevoel een keuze maken. Misschien heeft hij het wel het idee dat aanvallers niet zo heel veel wedstrijden nodig hebben om te leveren. Misschien leeft dat in zijn hoofd. Dat
zit daar wat in?
Bergwijn bewijst het een beetje. Dat je dus niet wekelijks hoeft te spelen om in een Nederlands elftal waar je je goed voelt en waar je ook belangrijk gemaakt wordt, dat je kan leveren. Dus blijkbaar kan het. Alleen...
En Robbie feest bij Ajax natuurlijk eigenlijk ook een beetje in die laatste fase. Toen hij redelijk wat... toen stond hij wel in de baas, maar hij heeft ook een periode als invaller heel veel
hij
geleverd.
Kwam ook terug uit Leipzig, waar hij
niet meer
gespeeld
leveren,
had. En hij leverde gelijk.
Ja.
Dus dat is... Kijk, qua fitheid had hij natuurlijk blessuretjes hier en daar. Maar aan de andere kant, het is dus blijkbaar voor spitsen niet echt nodig dat je wekelijks speelt. Of aanvallers, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Maar dus, PSV zet alles op alles om hem binnenboord
zeker,
te houden, toch?
Zeker.
Ja.
Van Nistelrooy zei dat hij een topgesprek had gehad met Gakpo. En dat hij, wat dat dan verder inhoudt, daar moeten we maar naar gissen.
Nou ja, met zijn overtuigingskracht waarschijnlijk naar de keeper toe. Dan zou je nog best wel, daar valt nog best wel wat voor. Als Van Nistelrooy met een goed praatje is gekomen en een goed beeld heeft voorgehouden, dat hij dan nog zegt van nog één jaar. Ik vond hem wel afgelopen seizoen vaak de beste bij PSV. Maar er zit nog wel echt zo'n afscheidsseizoen in waarin hij ze helemaal bij de hand neemt.
Ja.
Dus wat dat betreft zou er nog één jaar, ik weet niet, weet je, uit welke hoek komt de concrete interesse. Is dat
Arsenal? Van het clubje naast je, van Martijn.
Arsenal.
Het is fijn dat je er bent.
Ja.
Want is dat nog een beetje concreet, Arsenal en Gakpo?
Nee.
Totaal niet?
Nee, op dit moment niet.
Nee.
Zijn druk met Rafinha bezig.
Ja, maar gaat dat nog gebeuren? Of,
nou ja, ik hoop het eigenlijk eerlijk gezegd niet als supporter zijn. Want
waarom niet?
Nou ja, daar moeten ze 60, 70 miljoen voor betalen.
Oh.
Als stand-in voor ons grootste talent.
Voor Saka?
Ja. Ik weet niet of dat nou... de juiste stap is.
Nee, maar dat hoort wel bij Arsenal. Dat ze gewoon onlogische stappen nemen, toch?
Ja.
Zou je het Gakpo adviseren om daar naartoe te gaan?
Tuurlijk.
Een half jaar geleden heb ik nog gezegd dat ik die er heel graag bij zou hebben bij Arsenal, ja.
Ja, maar zou je het hem adviseren? Omdat jij kent de club goed, zou jij het hem adviseren? Ik snap dat jij hem erbij wil hebben.
Ja, ik denk het wel.
Ja?
Ja. Een jonge manager die wel bewezen heeft dat hij jonge spelers beter kan maken. Dat hij ze de kans geeft. Alleen hij heeft wel flinke concurrentie dan voorin.
Ja.
Martinelli. Pepe.
Nou. Saka.
Saka.
Nketiah, die nu bijgetekend heeft. Dus ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom hij nu niet meer zo hoog op het lijstje staat. Maar hij zal zeker nog op het lijstje staan.
Ja, wat ik wel bij hem een beetje heb... moet ik hem niet de wedstrijd door elkaar halen. Maar volgens mij was het de eerste keer Wales dat hij een beetje bleu was.
Ja.
Tweede keer Wales was hij wel wat meer borst vooruit.
Daarom
ben ik benieuwd hoe die dat dan in de Premier League... Want dat is natuurlijk echt qua intensiteit nog een tikkeltje erger dan Wilson.
Nou ja, daarom denk ik dat Arsenal voor hem de ideale plek is. Waarbij je wel concurrentie hebt, maar dat je dus niet wekelijks... Tuurlijk moet je leveren, alleen je hoeft niet week in, week uit... op de toppen van je kunnen te spelen. Je kan langzaam gebracht worden. En ik denk dat Arsenal... ik vind het een supermooie club. En dat ook de omgeving is waar jij met... De gasten als Saka om je heen, vrolijke gasten, jonge gasten. Denk ik dat het een leuke plek is om te beginnen in Engeland. En als je dan uiteindelijk je basisplek kan verdienen. Ja, mooie kan bijna niet. Dus ik zou het zeker doen.
Ja, nou dat gaan we afwachten. Wat in ieder geval ook zeker is. Want dat bevestigen van Nistelrooy wel vanmiddag een beetje dat Gutsen gaat vertrekken naar Frankfurt. Ik heb hem op kop gekregen van allerlei mensen toen hij voor het eerst speelde. Dat ik iets te vaak zei dat hij wereldkampioen was geworden. Daar hebben we allemaal een beetje last van gehad. Maar goed, het was een sensatie. Een wereldkampioen kwam naar de Eredivisie. Wat is er nou na twee jaar? Wat is nou de herinnering die beklijft?
Ik denk voornamelijk toch wel door het uitblijven van prijzen. En de fases waarin het bij PSV wat minder ging. Ja, de beker uiteindelijk. Ja, klopt. Ja, eens. Maar ik weet het niet. Voor zeg maar, de sensatie die het aan de voorkant leek, als we dan terugkijken, denk ik niet dat het dan geworden is wat we ervan verwacht hadden. Maar aan de andere kant, PSV heeft die mogelijkheid gekregen. Heeft 2 jaar een topspeler op het trainingscomplex rond zien lopen. En die dan ook op deze manier nog eigenlijk zichzelf terugfinanciert met een transfer op het eind van de rit. Ja, dan al met al denk ik dat je tevreden kan zijn, toch?
Ja.
Maar het heeft mij minder gebracht dan ik van tevoren had verwacht.
Wat ben jij, Martijn?
Nou, ik denk dat ze er uiteindelijk best wel wat aan gehad hebben bij PSV. Hij is wat anoniemer goed geweest, denk ik. Ik denk dat hij echt wel zijn waarde heeft. Ik denk dat hij voor zijn doen behoorlijk fit is gebleven. Dat hij best wel veel wedstrijden heeft gespeeld. Hij heeft misschien niet de headlines gehaald die hij, wat jij zegt, van tevoren haalde. Maar op de achtergrond denk ik dat hij echt wel van waarde is geweest voor PSV.
Ja. Ik kan me wel een hoop piro's, met name van Arnold, want dat was toch wel onze
grootste fan.
Iedereen heeft zijn voorkeur en dat is ook leuk. Maar dan zag je wel heel veel intelligente balletjes. Ik denk wel ook dat je niet moet vergeten hoe die anderen beter liet spelen.
Nee, dat klopt ook. Alleen als je Gutsen zegt en je speelt op nummer 10 bij PSV in de Nederlandse competitie, dan mag je toch echt wel meer rendement verwachten. Ik miste gewoon bij hem het rendement. Als hij aan de zijkant, als hij ging zwerven, dan was hij, was hij best oké en goed. En dan had je ook wedstrijden dat hij echt het verschil kon maken. Maar ik vond gewoon, pas richting het einde zag ik weer een beetje de Gutsen terug met intelligente balletjes. Er is ook een hele lange periode geweest dat ik hem gewoon totaal niet gezien heb. En dan 2 keer 45 minuten en dan dacht ik, wat heb ik nou van Gutsen gezien? Niet veel.
Nee. Weet je, vaak het idee dat hij in Europa beter was dan in de Eredivisie.
Waarschijnlijk wel. Misschien is dat ook onbewust een bepaalde trigger voor zo'n soort wereldklasse spelen, dat je echt getriggerd wordt in de wedstrijd tegen Ajax of tegen een Feyenoord of een Europese wedstrijd. Maar toch, als ik allesomvattend of het al geheel bekijk, dan vind ik gewoon dat hij te weinig heeft gebracht voor de naam Gutsen.
6,5.
Nou, 6 min.
Oh.
Ja, ik vind het gewoon te weinig.
Oké. Okay.
Ja, weet je, het is 2 jaar lang is het een speler geweest die op de positie misschien van een jonge speler, laten we zeggen een Bakayoko of zo, weet je, ook wel een beetje geremd heeft. En die spelers moesten dan in jong hun wedstrijden spelen, prima. En op het einde van het seizoen kreeg Bakayoko volgens mij een paar aantal wedstrijden de kans en een paar minuten. Tuurlijk, het was nog niet helemaal goed. Alleen ik denk dat als Gutsen daar speelt, dan verwacht ik heel veel van Gutsen. En als ik dan kijk naar het rendement en wat PSV daadwerkelijk gewonnen heeft en hoe zij gevoetbald hebben, dan vind ik dat gewoon te weinig.
Ja. Dan sluiten we PSV af. Die gaan voorbereiden op de voorronde Champions League uiteraard. Martijn, jij wilde nog even bij je debuut vandaag bespreken. Woensdag is er een vergadering in betaald voetbal. Daar denken we van, ik was vorige week bij de European Leagues vergadering. Dat was een stoffige bobo bijeenkomst. Maar waar wel belangrijke dingen worden besloten.
Ja.
Dat ging met name over verdeling van Europees geld. Wat echt wel interessant is. En belangrijk voor de competitie van de Nederlandse voor de Nederlandse competitie. Maar woensdag, dat gaat waarschijnlijk stilzwijgend worden besloten dat. Niet stilzwijgend, maar dat gaat besloten worden.
Ja, dat is geadviseerd door een werkgroep en dat gaat overgenomen worden in principe. Dat het feit dat je niet kan degraderen uit de keukenkampioen-divisie, dat nog voor 3 of 5 is geloof ik nog het vraagstuk. 3 of 5 jaar, dat nog zo blijft.
Ja, ik heb er vandaag contact over gehad. 3 of 5 jaar, dat is nog de vraag. Maar het is inderdaad geloof ik zo dat het echt besloten wordt.
Dat is belachelijk.
Ja.
Echt, ik kan daar niet bij met mijn gedachten. Waarom dat nog steeds in Nederland zo is. Dat er geen doorlopende voetbalpyramide is. Terwijl er in 2014 volgens mij al gestemd is. 57 voor, 3 tegen. Om dat wel te doen.
Ja.
En op een of andere manier, we zijn nu 8 jaar verder en we zijn nog geen steek verder wat dat betreft.
Ligt het probleem dan niet bij die amateurclubs die aan te veel voorwaarden moeten voldoen om in de keukenkampioen-divisie te, weet je, moet zoveel contractspelers hebben, je moet, veiligheid.
Daar zit het probleem. Maar goed, als jij de accommodatie van IJsselmeer volgens ziet, is dat niet heel gek veel minder dan Dordrecht of
En dat is inderdaad
Helmond,
precies het probleem. Maar het argument dat ze gebruiken is dat het te grote financiële gevolgen zou hebben voor de club in kwestie die zou degraderen uit de keukenkampioen-divisie. Dat is inherent aan degraderen. Dat is nu vanuit de Eredivisie ook al zo.
Exact.
En dat kan je ook opvullen met wat ze in Engeland doen. Zo'n
compensatie.
Zo'n potje.
Parachute payment.
Exact. Lekker, denk Jordi. Daarom zit je er om mij.
Maar het is natuurlijk wel degelijk een gevaar, denk ik. Als je kijkt de topamateurs in Nederland, hoe die leven met hun achterban. Die kunnen beter omhoog schakelen dan een kleinere club in de KKD die eruit valt. Want wie en welke ondernemers gaan dat... Dan kan je wel een parachute payment doen, maar op een gegeven moment... Het is natuurlijk ook... Het loopt niet storm.
Ja, maar nu kan je niet degraderen. Dus dan is er voor... Nou ja, laat
het
ik
zou
even
geen
voorbeeld
reden moeten
noemen.
Zijn. Ik ben dat voor de piramide open. Maar het is natuurlijk wel degelijk een gevaar voor veel KKD-clubs. Dat als je eruit gaat, dat het wel eens eindoefening kan zijn.
Ja, maar het kan ook wel een motivatie zijn. Precies. Om een keer een beetje... Helmond Sport is een paar keer als laatste geëindigd. Ja, als je niet kan degraderen, dan is het misschien de motivatie om daar echt structureel wat aan te doen. Ja. Ook gewoon weg.
De Helmond hebben het wel opgepakt dit seizoen.
Ja, ja precies. Nou ja.
En voor de voetbalkijkers ook leuk dat het gewoon spanning met degradatie is. We hadden laat 2017 Achilles Dordrecht, directe confrontatie voor degradatie. Dat was
ja, je wilt toch gewoon genieten. Dat er een keer een club uit de vierde divisie in 3-4 jaar tijd ineens...
Ja, je wil ook gewoon leuke sprookjes.
Ja,
ja.
Ja.
Ja, absoluut.
En we verwijzen vaak naar Engeland van de sprookjes. En omdat we het zelf niet kunnen leveren natuurlijk.
Nee, precies. Maar het zorgt ook dat andere type sprookjes, het bestaat bijna niet. Er zit nu een speler onder contract bij Sulte Waregem. Die 4 seizoenen geleden op het allerlaagste niveau wat zij hebben op amateurniveau speelde. En die heeft zoveel doelpunten gemaakt dat hij nu daar onder contract staat. En ja, kijk, kinderen kunnen vanuit amateurverenigingen naar het profvoetbal doorstromen in Nederland. Maar een volwassen spits, dat zal niet zo snel gebeuren hierdoor.
Nee. Was dat niet ook een beetje met Jamie Vardy of zoiets?
Die was Jamie ook, Vardy, die heeft ook was toch echt heel laat.
Ja, zeker. Gewoon heel, heel laag. Ergens. Ja.
Red Bull en Skittles, daar leefde hij op.
Ja. En nu, jongen, kijk waar hij nu staat. Martijn, jij bent ook doet veel vrouwenvoetbal, volgt de Oranje Vrouw. Je was volgens mij vorige week nog bij de training. Historische dag voor hun.
In welk opzicht?
Of valt het wel mee?
Ja, voor die betalingen bedoel je? Ja, nou ja, dat werd wel even tijd ook.
Ja, het is eigenlijk een te late historische dag.
Ja, want het gaat om de betalingen voor commerciële activiteiten. Dus
ja.
Portretrechten, het maken van een commercial, van een video, dat soort dingen. Nou ja, het lijkt me vrij logisch dat je daar in ieder geval geen onderscheid in maakt tussen mannen- en vrouwenvoetbal. Kijk, nee. Over tv-gelden en dat soort dingen kun je discussiëren. Ook dat vind ik mag nog steeds wel iets meer naar elkaar toegetrokken worden.
Dat vergeten mensen, dat is heel erg ongelijk. Omdat u even simpelweg meer prijsgeld geeft aan de mannen dan aan de vrouwen, toch?
Ja, voor het EK is het geloof ik 16 miljoen nu voor het vrouwenvoetbal. En bij het vorige EK 2020 was het 300 nog wat.
Dat is een aardig.
Ik zeg niet dat het gelijk moet zijn, maar...
Iets meer naar elkaar.
Ietsje naar elkaar.
Bij tennis is het ook soms gelijk en soms een nagenoeg gelijk. Of in ieder geval veel eerlijker. Maar goed.
Nou ja, commerciële uitingen dan helemaal. Dat gaan we niet langzaam naar een tijd dat misschien sommige oranje speelsters interessanter zijn dan bepaalde herenspelers. Als je kijkt met de jonge aanwas qua fans en hoe de toernooien hier het zijn opgepakt. Zien in alle Europese landen Bernabeu uitverkocht en dat soort zaken. Ja, dus dat is zeker niet zo gek op commerciële doeleinden.
Nee, nou, dat is goed dat het in ieder geval gebeurd is. Bij Feyenoord is het eigenlijk heel hartstikke stil, hè?
Verrassend stil.
Ja.
Ze hebben een hele nieuwe voorhoede nodig.
Ja. Als Sinisterra
weggaat. En we gaan er wel vanuit dat die misschien nog wel een transfer gaat maken.
Ja.
Maar goed, er gebeurt weinig. Ze hebben het over Brunet en Hilgers. Die ze eventueel zouden willen overnemen. Maar met heel weinig geld op de proppen komen. Dus qua voorhoede spelers. Ik heb nog geen naam horen vallen. Of iets dergelijks waar ze mee bezig zouden zijn.
Heel weinig. Ze wachten misschien een beetje op Malasia.
Ja, die en misschien op Sinisterra zelf.
Ja.
Dat die het een en ander, dat ze wel hun lijsten klaar hebben, dat er wel iets...
Is het ook duidelijk wanneer zeg maar de UEFA de inkomsten die ze hebben gehad vanuit die conference
uitbetalen?
Wanneer gebeurt zoiets?
Dat is een goede vraag. En dan komen we volgende week maandag
terug.
Doe ik weer voetbal praten, kom ik met een antwoord.
Heel graag.
Ja, dat ga ik voor jou regelen. Tot slot, het is een rare periode, die transfermarkt. Ja, jij maakt dus een podcast erover. Wat is eigenlijk jouw gekste... Kan je dat gekste transferverhaal, kan je dat in anderhalve minuut vertellen?
Ik zat met Rob Jans. Eigenlijk in eerste instantie in Barcelona. Dus men dacht allemaal dat ik naar Barcelona ging. We hadden daar afgesproken met de president van Genua. Daar werden de eerste besprekingen gedaan. En eigenlijk ging alles best wel oké. Okay. Mino was daarbij. De tweede besprekingen die volgden in Genua zelf. En Mino, wij zitten aan tafel. En die president uit het noorden. Mino uit het zuiden van Italië. En Mino was de tolk toen van Rob Jansen.
Ja.
En op een gegeven moment... Die twee krijgen woorden en die beginnen echt elkaar uit te schelden. En het werd steeds heftiger aan tafel. En Rob en ik die keken elkaar echt aan, wat is hier aan de hand? Maar Mino die had helemaal geen oog meer voor ons. Die was alleen maar met die president bezig. Dus wij zaten echt zo van, ja, we zagen alles in duigen vallen.
Ja,
wij dachten echt, dit gaat klappen. Maar dat bleek dus dat die president Spinelli, die had hem uitgemaakt voor Terrone. En dat moet je in Italië niet zeggen. Dat zijn dus echt lager dan...
Scheldwoord voor Zuiderling.
Voor Zuiderling. En nou, dat pikte Mino niet. Dus wij zaten daar echt... Ja, ik dacht het stropdasje wat ik netjes aangaf, dat die ergens rond mijn nek bleef steken. Maar uiteindelijk bedaarden het en kwam het uiteindelijk allemaal goed. Ja. Maar Mino die was zo fel, dat is niet normaal.
Ja, mooi. En dat soort verhalen, die gaan de komende 2 maanden nog plaatsvinden. Jij gaat het volgen in je podcast, wij blijven het volgen bij ESPN. Het was geen 6-min debuut hoor.
Nee, een 9-min.
Zo, 9-min.
Absoluut.
Er is nog ruimte voor verbetering, sterk, maar het was goed.
Zijn ook omdat het beeld even wegviel. Hè?
Ja,
zeker.
Goed gedaan. Dank u wel, maandag zijn we er weer. En veel vrouwenvoetbal de komende dagen bij ESPN. Doeg!